Hi, dit is weer een podcast met een interview dat ik in de jaren 80 heb gemaakt voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blinde Bibliotheek. Ik ben Bob van der Hoven. Op 7 december 1987 ging ik in Den Haag langs bij de artistieke alleskunner Wieteke van Dort. Wieteke is actrice en zangeres, maar ook tekenares en schilderes. Tal van kinderboeken zijn door haar geïllustreerd. Ze is bekend van diverse kinderprogramma's op de televisie. En bij de Indische Nederlanders is ze al decennia een begrip als Tante Lien. Begin december 87 had ze net een plaat gemaakt met kinderliedjes van Vera de Muis. En er was een kerstplaat verschenen, die ze de zomer ervoor, want zo gaat dat dan, met arrangeur Joop Stokkermans had opgenomen. Het interview begint daarom zo dadelijk met een track van dat album. Vervolgens opent Wieteke het gesprek met een uiterlijke beschrijving van zichzelf vanwege de doelgroep van het interview.
Dag blinden. Ik zeg het maar gewoon zo, want ik zie ook wel eens staan visueel gehandicapten, denk ik. Ach, het is een ander woord. Ik wilde eigenlijk aan u allemaal eens even vertellen hoe ik eruit zie, want u kunt me nou niet voelen. Met een optreden doe ik dat wel eens. Dat ik een dame en een heer me even helemaal laat betasten. En dan zeg ik tegen die meneer wel, u gaat toch wel niet te ver, hè? Dan moeten ze altijd heel erg lachen. Maar ik ben dus heel klein, 1,58 meter. En een beetje mollig, net niet dik. Ik doe altijd vreselijk moeite om op dieet, met dieet mijn juiste gewicht te houden. En dan ben ik heel wit om te zien, met rode wangen. En dat Indische in mij, dat zie je eigenlijk alleen aan mijn bovenlip. En heb ik heel dun blond haar, en dat hangt op mijn schouders, en een pony in mijn gezicht. En ik heb groene ogen. Met witte wimpers, dat ziet er dan ook niet uit 's morgens vroeg. Daarom smeer ik er daarna altijd van alles op. Maar het is altijd handig als ik een rol moet spelen van een oud dametje of zo. Dan laat ik alle make-up weg en dan zie ik er vreselijk uit. Heeft u nou allemaal een idee hoe ik eruit zie? Wat moet ik verder zeggen? Kleine handen, kleine voeten.
Alles in verhouding dus wel?
Ja, dat wel.
Als ze de make-up weglaat, dan ziet ze er inderdaad als 30 uit. Maar jij bent iemand die heel makkelijk jonge meisjes kan verbeelden. Hè? Dat kun je, dat heb je altijd gekund.
Ja, ik weet niet hoe, hoe dat kan. En mijn man Theo die zegt altijd, ja, jij speelt het niet dat je een kind bent of een oud vrouwtje of zo. Je bent het dan opeens. Dan gebeurt er iets met mij, dan word ik opeens oud, dan ga ik oud lopen. En als ik een kind moet spelen, dan wordt die motoriek ook totaal anders. Dan ga ik ook anders bewegen, anders praten, anders kijken. En ik moest laatst een hoertje spelen. En toen werd ik ook meteen heel hoerig. En dat gaat gewoon vanzelf.
Ja, Wieteke, we hadden net een voorgesprekje om een beetje aan elkaar te wennen en zo. En een van de dingen die we daarin bespraken was dat jij een van de toch wel weinigen bent die eigenlijk alles doet. Je kunt het kort zeggen, want als je het allemaal op gaat sommen, dan ben je heel lang bezig. Meestal is men alleen acteur, of alleen zanger, of alleen tekenaar, of alleen schilder. Ga zo maar door. En Wieteke van Dort doet alles, zo ongeveer. Toch wil ik je een vraag stellen. Ben je nou van al die dingen iets toch een beetje meer dan iets anders? Ik bedoel, is er iets wat toch prevaleert? Staat een bepaalde richting bovenaan van wat je doet? Hoe zit het nou?
Dat weet ik niet, dat vind ik een moeilijke vraag en daar heb ik zelf ook vaak over nagedacht. Ik wilde vroeger altijd al of toneelschool of tekenacademie. Nou, tekenacademie had ik de opleiding niet voor. 3 HBS slechts. Dus het werd toneelschool. En toen ben ik, zodra ik bij het beroepstoneel werkte, een professionele tekencursus gaan doen van 3,5 jaar. Alles tegelijk. En ik heb dus altijd veel dingen tegelijk gedaan. Maar er is niet iets waarvan ik zeg, dit ben ik nou. Ik ben een actrice, maar ik wilde altijd zingen. Dus ik ben ook gaan zingen. Ik wilde tekenen en onder leiding van mijn man, die dus ook als werkend lid schilder is bij Pulgri Studio, naast zijn vak als psycholoog, ben ik ook gaan schilderen. Maar er is niet iets wat ik kan zeggen van, dat ben ik nou. Een lijn in je leven gaat ook zo, ja, het gaat zo zijn eigen leven leiden, want op een gegeven moment is er werk in de ene branche en geen werk in de andere branche. En dan doe je het andere, dus bijvoorbeeld het schilderen voor je lol. Maar op het moment dat er met boeken illustreren geld te verdienen valt, ja, dan moet gewoon brood op de plank, klaar. Dan wordt dat weer professioneel. En het andere, het zingen soms voor de lol. Het wisselt elkaar af, maar ik kan niet zeggen, ik ben een actrice, ik ben een zangeres. Ik ben gewoon Wieteke.
Vroeger moest je een beroep invullen in je paspoort. Gelukkig tegenwoordig met de privéwetgeving enzovoort is al dat soort onzin afgeschaft. Maar stel, jij vraagt een nieuw paspoort aan en dat moet nog steeds. Je mag maar 1 woord invullen, dan zou je toch wat in moeten vullen. Wat wordt dat?
Dan vul ik altijd actrice in. Want dan denk ik, ja, daarmee ben ik het bekendst. Ik ga niet invullen beeldend kunstenares of schilderes. Of... Nee, vul ik maar actrice in.
Maar er had bijvoorbeeld ook schrijfster kunnen staan. Ik zat er net beneden in het secretariaat van de Wieteke van Dort BV. En daar zag ik een aantal kinderboeken staan die je geschreven hebt. Nou, die had ik natuurlijk ook wel eens in de winkel zien liggen. Je hebt samen met Bernie Bos, die ook erg bekend is van de televisie, heb je een aantal kinderboeken geschreven. Hoe komt het dat jij juist voor kinderen dat wil doen? Waarom schrijf je niet eens een roman voor volwassen mensen?
Dat heb ik ook wel gedaan, alleen die is goed opgeborgen. Die heb ik 1 keer, 20 jaar geleden, ingestuurd voor de Reina Prinsen Geerlichtsprijs. Weet je, ook niet minder dan dat, hè? Weet je wel, ook zo ambitieus was ik toen nog. Kreeg ik een heel aardig briefje terug van Willem Brandt, dat het veel te romantisch was. Het was net de tijd van Jan Kramer en zo, waarbij de woorden neuken en zo gebruikt mochten worden in boeken. Daar hield ik zelf helemaal niet van, nou nog niet. En het was een veel te romantisch verhaal. En toen ik het 1 jaar of 10 later overlas, dacht ik, ja, het is inderdaad een heel mooi verhaal en een ijzersterk gegeven. Maar een stijl van likmevestje, dat kon ook gewoon niet. Dus ik denk, dat is mijn sterke punt ook niet. Kinderverhalen, die rollen er zo uit. Maar ik moet je even verbeteren, Bob. Die boeken die je beneden zag, die zijn geschreven door Bernie. En die heb ik alleen maar geïllustreerd, hoor.
Ja, ik zag jullie beide namen erop staan. Maar je hebt ook kinderverhalen geschreven, dacht ik.
Jawel, maar dat zijn er dus nog niet zo gek veel. Ja. En af en toe staat er in de Margriet 1. Of... En ik schrijf dus wel wat voor kinderen. En daar zijn ook wel veel plannen over, die dus allemaal nog in een prematuur stadium zijn.
Je vindt jezelf beter tekenen dan schrijven, of kun je dat niet zeggen?
Nee, ik vind dat ik zelf heel goed kan schrijven. Als het maar een bepaald gebied. Als het maar over een bepaald gebied. Op een bepaald gebied. Dus als er voor Tante Lien een liedje was waarvan ik dacht dat bestaat nog niet, bijvoorbeeld over Indische gewoontes, dan schrijf ik dat zelf. Over lekker eten schrijf ik het zelf. En voor de Late Late Lien shows, dan help ik ook met teksten schrijven. En voor kinderen, als er een bepaald verhaaltje of zoiets nodig is, ja, dan schrijf ik het ook. Maar ik zou niet 1, 2, 3 durven zeggen, ik kan goed schrijven. Ja, een roman of wat dan ook. Nee. Ja, ik spreek mezelf wel tegen, maar dat doe ik altijd.
Wieteke, je doet het een en ander voor kinderen. We noemden zo even al de boeken van Bernie Bos die je illustreert. Je hebt het nu net over je teksten gehad. Er zijn ook kindervoorstellingen die je houdt. Nogmaals, hoe komt het dat je zoveel met kinderen bezig bent? Je hebt zelf ook kinderen, hè?
Mm. Nou, dat is zo. Ik vind dat een deel van mezelf nog een beetje, ik noem het wel eens, daar ben ik een beetje achterlijk in, maar dan op een bepaald moment ben ik stil blijven staan. Want als er nu dus in de huiselijke kring grapjes gemaakt worden of zo, dan vinden ze me ook wel eens kinderachtig. En soms is het een nadeel, dan reageer ik ook niet eens kinderachtig, kinderlijk. En op een ander punt is dat een groot voordeel, want ik denk dat ik precies zo kan denken als kinderen. Tot een bepaalde leeftijd, want zo 13, dan houdt het bij mij op. Dus de pubers, daar kan ik soms al moeilijk meekomen hoe zij over bepaalde dingen denken. Dus dan in de puberteit van mijn kinderen moest ik ook heel lang praten. Ja, maar wat vind je nou? Want dat vond ik dan vroeger anders. Dus daar kan ik me niet zo 1, 2, 3 in verplaatsen in de puberteit. Alles wat daarvoor ligt, wel. Dus dat deel in mezelf is dan stil blijven staan bij 12 jaar.
Illustratief daarvoor is wel het feit dat je je loopbaan begonnen bent als kleuterjuf.
Ja, maar dat was ook omdat ik op toneelschool niet aangenomen werd. Die directeur die zei, je ziet er te jong uit, je ziet er uit als een kuiken dat pas uit het ei komt. Ik was toen 17, ik zag er echt uit als 12. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou? En toen ben ik kleuterleidster gaan doen en heb ik nooit spijt van gehad. Want ik dacht meteen, dit vind ik leuk. Ik had wel de eerste 3 maanden geen orde in de klas, maar dat heb ik met veel 5 en 6 moeten leren. Want dat sommige mensen in het onderwijs hebben orde van zichzelf. Had jij orde in de klas? Je hebt toch ook in het onderwijs gezeten?
Ik ben niet voor niks bij de blinde bibliotheek gaan werken. Nou, het was niet mijn sterkste punt, nee.
Nee, ik heb ook niet van nature orde, hoor. Ik ken mensen die komen de klas in en iedereen luistert. Nou, dat had ik dus niet. En bij mijn radioprogramma's voor kleuters had ik dus ook wel eens geen orde. Dat ze echt over me heen liepen. Dus dan moet je dat echt leren om dan die aandacht naar je toe te trekken. En ik weet wel, met paardrijden deed zo'n paard ook nooit wat ik wou. Zeiden ze bijvoorbeeld, ga maar even in de manege vast rondjes lopen, jullie allemaal. Nou, dan ging ieders paard met ruiter erop netjes rondjes lopen. En dan ging die van mij van de boom eten. Die deed nooit wat ik wou. En later met mijn eigen kind heb ik ook wel eens gedacht, nou, ik heb toch ook werkelijk helemaal geen orde. Ze luisteren niet en... Maar ja, dan dacht ik, ik zit er maar niet mee.
Heb je van de tijd dat je kleuterleidster was leren optreden voor het publiek?
Nee. Kijk, je hebt beneden mijn moeder leren kennen. En de luisteraars nu, ja, die kennen mijn moeder niet. Maar ik heb een ontzettend leuke moeder en een hele lieve vader. Maar die moeder van mij, die is eigenlijk een soort regisseuse. Dat is haar hobby altijd geweest. Dingen organiseren, regisseren. En ze is heel begaafd wat dat betreft. En lang voordat ik geboren werd, organiseren ze al allerlei toneelstukken. En zeg maar massa spelen. Want dat ging in Indonesië niet met een halve maatregel. En mijn eerste rol was dan ook in de kribbe als het kindje Jezus. Waar ik als baby lag te lachen. En ja, allerlei kerstspelen, kinderoperettes. Ze studeerden hele sketches in liedjes en altijd met groot succes. En het was, en ze leerden ons dus, mijn broertje dus ook. Ik heb daarnaast nog 2 grote broers, maar die waren toen het huis al uit. Maar ze leerden ons zingen, ze leerden onze tweede stem zingen. Ze leerden ons hele moeilijke liedjes zingen. Ja, als we het leuk vonden, hoor. Maar ze heeft dus een groot aantal toneelstukken geënsceneerd, geregisseerd in Indonesië. Echt het ene nog leuker dan het andere. En ook een heleboel stukken waar ik niet in meespeelde, hoor. En soms verzon ze die stukken ook zelf. Echt, dat kan ze fantastisch. Dus het is me met de paplepel ingegoten, ingegeven. En ook met schrijven. Alles werd thuis gestimuleerd. Alles. Wij wilden toevallig geen sporten. Wij hielden toevallig, nou, mijn Nederlands is vandaag niet zo optimaal. Dat komt omdat ik gisteravond de hele avond teksten van Tante Lien heb zitten tikken. En dan praat ik opeens krom Hollands. Ja, leu, is dat totaal anders. En dan ga ik ook meteen taalfouten gebruiken, want de Sinsbo is dan heel anders, ja. Nou, schrijven stimuleerden ze. Op de lagere school zei ze ook, zeg Wiet, hebben jullie niet een schoolkrant? Ik zei, nee, dat hebben ze toch op de lagere school meestal nooit. Nou, er kwam een schoolkrant hoor. En zo meer. Zei ze, moet je dit niet eens doen, dat niet eens doen. Er staat een opstelwedstrijd en... Al dat soort dingen sprak mij enorm aan. Alles wat we leuk vonden werd eigenlijk gestimuleerd hoor. Dus, ik had het net over sport, maar daar vond ik zelf nooit zoveel aan. Dat kon ik ook niet goed. Tot nu toe niet. Maar andere dingen die mijn broertje leuk vond, dat werd ook weer gestimuleerd. Nou, natuurlijk ga je duiven houden, weet je. Alles kon en alles mocht. En zoals zij ons ook heeft opgevoed als moeder, dat heb ik altijd geprobeerd na te doen, is me nooit gelukt bij mijn eigen kinderen. Wat deed zij, of wat deden zij als ouders? Ze verboden ons niets. Nou, knap. Hoe deden ze het dan? Dan liet ze gewoon merken als ze iets niet prettig vond. En dan, nou, dan deden we het gewoon niet. Zei ze bijvoorbeeld, dan had ik een enorm goor boek te pakken. Hoe dan ook. Het zei ze, ach, ik zou het niet lezen. Ik bedoel, daar vind je nou nog niks aan. Nou, dan deed ik het niet. En ik heb er wel eens hele discussies over gehad. Van waarom lukt dat nou niet bij mijn eigen kinderen? Maar het is natuurlijk ook het soort kind dan, hè. Ik weet het niet, maar mij is dat nooit gelukt om mijn kinderen zo op te voeden van niks verbieden en toch laten merken als je het niet goedkeurt. Of zei ze altijd, ach, ik zou het niet doen. Want op het moment dat je iets verbiedt, dan wil een kind het juist.
De invloed van je moeder is onmiskenbaar. Zijn er ook dingen van je vader die jij overgenomen hebt?
Absoluut. Dit is mijn tweede vader en mijn eigen vader is omgekomen, ik geloof in 1945, in Indonesië, door de rebellen, dus niet door de Jap. Nou, en daar schijn ik een heleboel dingen van geërfd te hebben, het tekenen en het toneelspelen. En hij was ingenieur, al die technische dingen hebben mijn broers weer geërfd. En mijn tweede vader, die beschouw ik dus eigenlijk als vader, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Die heeft ons ook leren sparen, met geld omgaan. Ja, allemaal kleine dingetjes. En ook, wat ik in hem zo bewonder, is dat hij ons nooit afviel. Hè. Dan kwam er een klacht van de school. Dit of dat heeft ze weer gedaan, want ik was erg stout hoor. Zei die, dat kan ze niet gedaan hebben. Hè, al had ik het gedaan. Of je wist dan altijd dat die vader die stond pal. En vaak had ik het ook niet gedaan. Als ik het gedaan had, zei ik het meestal. Was er weer iets, een vies woord op het bord geschreven. En dan zei hij gewoon, dat kan ze niet gedaan hebben. Het bestaat eenvoudig niet. Ik had het dan ook niet gedaan. Andere keer had ik een blote vrouw getekend in de derde klas lagere school, omdat ik goed kon tekenen. Nou, bloot was in die tijd nog heel verschrikkelijk. En toen kreeg hij het papiertje in handen en zei hij, ach, er zitten niet eens puntjes op de tietjes. Weet je wel, dus van waar maken jullie je druk over? Nee, daar heb ik ook veel van geleerd. En ook zo met centjes omgaan. Op een gegeven moment kregen we maandgeld. Zij die probeerde van rond te komen en hou een kasboekje bij. En ja, al dat praktische dingen meer. Hè.
En dan komt de manager Wieteke van Dort om de hoek kijken. Want je bent tegenwoordig zakenvrouw. Hè? Ik zei het er net al, Wieteke van Dort, BV. En daar kan je natuurlijk lollig over doen. Maar je hebt gewoon een bedrijf te leiden. Je hebt verantwoordelijkheid voor een aantal personeelsleden, ook al helpt je eigen moeder mee. Dat doet niet ter zake. Maar de boel moet wel lopen natuurlijk. Vind je dat moeilijk, een artistieke geest als jij, om je dan bezig te houden met die financiële, boekhoudkundige, bla bla kant van de hele business?
Ja, vind ik heel moeilijk. Maar ik denk met alle dingen die je moeilijk vindt, dan doe ik altijd wel moeite om er iets over te leren. Dus ik heb een hele bibliotheek leeg gelezen over management. Over tijdmanagement de meeste, maar ook over ja, het beheren zo van een bedrijf. En dan blijkt dus dat je een heleboel dingen moet delegeren. En het is gewoon moeilijk. Ik kan het ook niet echt goed, alhoewel het aardig lukt. Maar leiding geven en de verantwoordelijkheid op je nemen, dat vind ik heel moeilijk. Kijk, jij bent de baas. Er gebeuren hier allerlei dingen in het bedrijf, de voorstellingen, dingen. Als er een fout gemaakt wordt, is het mijn fout. De verantwoordelijkheid ligt bij mij. Dat heb ik dus ook wel geleerd. Dat je nooit kan zeggen, ja, nou, dat is een foute afspraak van die. Nee, jij bent verantwoordelijk. Maar ik vind dat nog steeds heel moeilijk. Ik vind het ook moeilijk om op te treden als er fouten gemaakt worden. Als er bij een geluidsinstallatie iets niet deugt of zo. Om dan op je poot te gaan spelen en boos te worden. En dat vind ik dus vreselijk moeilijk. Maar ik probeer het dan wel met hoogrode konen. Moet ik dan wel eens iemand op zijn kop geven? En dat vind ik wel afschuwelijk. Maar ik doe het toch maar, want ik denk, ja, anders wordt met mij de vloer aangeveegd. Maar dat heb ik echt moeten leren. En wat ik ook zo moeilijk vind, is om nee te zeggen. Want ik wil altijd maar aardig gevonden worden. Dat ligt zo in mijn aard. Ik haat ruzie. Maar dan denk ik op een gegeven moment, ja, wat ben ik nou toch een slijmbal? Zeg nou toch dat je er geen zak aan vindt. Zo. Want anders ga je jezelf minachten. Dus dan denk ik nu altijd maar van, ik probeer het zo eerlijk mogelijk te zeggen. En ik zeg gewoon van, ik vind het niet goed. Of ik wil het niet doen. Maar dat heb ik echt moeten leren. En dat leer je soms pas na jaren. Ik heb nu ben ik 44. En nu heb ik het idee dat ik een beetje aangekomen ben in mijn volwassen vorm. Nu pas heb ik het idee dat ik een beetje uitgebalanceerd ben en weet wat goed is, wat slecht. Wat ik moet doen, wat ik verplicht ben tegenover mezelf.
En daar is het een en ander aan vooraf gegaan. Je vertelde net over het strak regelen van allerlei zakelijke belangen enzovoort. Ik heb het idee dat in het vrij recente verleden allerlei dingen toch niet voldoende geregeld waren bij jou. Hè? Dat het uit de hand liep, om het zo maar eens te zeggen. En dat heeft voor jou ook echt vrij ernstige gevolgen gehad. En als ik het zo mag zeggen, dit is misschien een heel teer onderwerp voor je, maar je bent daardoor natuurlijk wel door een dal gegaan waar je glorieus uitgekropen bent, zodat je misschien nu wel weet hoe het moet. Klopt dat verhaal een beetje?
Ja, want ik ben dus overwerkt geraakt omdat ik alles, ja, ik deed dus veel te veel.
En, je werkte 7 dagen en nachten per week.
Dag en nacht. En dat begon eigenlijk op mijn 15e al. Dus nog bij mijn moeder thuis. En nam ik een opdracht aan om 100 kerstkaarten met de hand te tekenen of zo, weet je wel. En op de toneelschool, het eerste jaar toneelschool, deed ik tegelijk het laatste jaar kleuterleidster. Dus dan sliep ik ook maar 4 uur per nacht. Dus dat is van mijn 15e zo opgelopen, steeds maar meer doen en alles tegelijk doen en veel plezier ook, hoor, daar niet van. Maar oneconomisch ga je met je gezondheid om dan en met jezelf.
En je tijd indelen, dat was er gewoon niet bij, want dat nee. Kwam zoals het ging of het ging zoals het kwam?
Ik deelde niets in. Ik deed gewoon altijd alles maar raak en alles tegelijk. En dan niks half, dus alles moest dan ook nog goed. En dan wilde ik thuis ook heel erg goed een verjaardag organiseren of leuke dingen met de kinderen. En was je soms te moe en dan deed ik het toch maar. Nee, en als je dan zo eens even instort, dan word je gedwongen om na te denken over alles. En denk je, als ik zo doorga, ga ik dood. En dat zat er dik in, want dat houdt geen mens vol. En daar ben ik dus wel erg blij om, hoor, in zo'n geval.
Hoe lang heeft dat geduurd, die inzinking?
Nou, 82 raakte ik bewusteloos achter het stuur. Toen moest ik 2 maanden rust nemen. En toen heb ik eigenlijk toen begon ik met 2 dagen per maand werken van de dokter. 5 dagen per maand, 8 dagen per maand. En toen 10 dagen per maand. En dat is uitgesmeerd over 2 jaar. Dus ik ben wel meteen na 2 maanden gaan werken. Dus 1 optreden, 2 optreden aannemen. En toen, een aantal jaren verder, dacht ik, ja, want we leven nu 87. Dit bevalt me goed. Dus niet al te hard werken. En nu werk ik eigenlijk ongeveer 10 à 12 dagen buitenshuis, een voorstelling. 10 dagen thuis. En dan probeer ik 8 à 10 dagen echt vrij te plannen. En daar gaat heus wel eens telefoongesprekken af of zo'n interview zoals nu. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat mijn behoud is.
Heeft iemand jou die formule aangeraden of heb je dit zelf bedacht?
Nee, dat is eigenlijk door de dokter aangeraden. En toen had ik dat een tijd gedaan, toen dacht ik, ja, dit kan ik best gewoon volhouden, want als je maar 10 tot 12 dagen buitenshuis kan werken, dan moet je alles zo goed plannen, dat dan doe je veel meer in minder tijd. Nou, dat doen we dus nu. Mijn secretaresse, dus die zit bij mij thuis, Hanneke, die plant alles heel goed. Zegt ook gauw van, luister, er staan er al 10. Ja, maar op die mensen kan je toch geen nee zeggen? Nou, dan gaan we eerst proberen te verzetten naar een volgend jaar of weet ik veel wat. Als er nou echt iets niet kan, dan wordt dat de 11e. Of nu heb ik net een plaat gemaakt van Vera de Muis. En nou loopt het een beetje op. Dan proberen we dus een paar interviews op 1 dag te plannen. Lukt het nou niet? Nou ja, dan moet het maar op een andere dag. Je moet natuurlijk een klein beetje flexibel zijn. Maar dat kan als je dat zo goed plant. Zoals vroeger, als ik voor 30 dagen wat te doen had, dan kan je geen kant meer op. Of het moet dan dat je 's nachts een schilderij gaat afmaken. Of ik heb wel eens nachten doorgetekend voor Kort Jakje Is Weer Beter, heette die serie op televisie, kinderliedjes, en teken ik de titelkaarten. Nou, dan heb ik zondagochtend begonnen, de hele zondag, zondagnacht en maandagochtend werd ik door de NOS-auto opgehaald. Doorgetekend in de studio en toen was het 2 uur klaar. Nou, dat doe ik dus niet meer. Of een platenhoes, ook 's nachts doorgetekend. En het punt is, wat ik toen ook merkte, dan heb je zo'n nacht doorgewerkt om die hoes op tijd klaar te krijgen. En dan ligt hij er nog een week. Zulke soort dingen. Dan dacht ik, ja, dat doe ik allemaal mezelf maar aan. Dat moet ik niet meer doen.
Ja, want je holt hard en een ander die gaat er dan weer onzorgvuldig mee om. Dat is allemaal zo betrekkelijk. Waar ik het zeker ook graag even met je over wil hebben, want daar kunnen we niet omheen. Indië heeft een hele grote invloed gehad op jouw leven en werk. Als ik het zo formeel mag zeggen. De bekende rol van Tante Lien. En ja, je familie is duidelijk doortrokken van dat hele speciale Indische gevoel wat de Indische Nederlanders hebben. Ja, je wordt ook speciaal gevraagd door Indische mensen om die optredens te komen verzorgen, hè, van Tante Lien. Wat betekent dat voor die mensen om dat te zien?
Herkenning. Even een snoepje uit mijn mond. Kijk, het is ook het is helemaal uit de aanvraag geboren. In een paar televisieprogramma's heb ik wel eens een Indisch dametje neergezet. Toen werd ik dus, het was 1972, 74, ik weet niet meer. Toen werd ik gevraagd voor een Indische vereniging. Nou, van het een komt het ander. Ze willen gewoon die liedjes weer horen. Ze willen dat spraakje horen. Soms zeg ik maar een bepaald woord en ze moeten al lachen. En dan zeg ik, ach zo, rewel. Rewel betekent lastig en veel praatjes. En dan hoor je zo'n hele zaal ook, niet de hele zaal, maar je hoort zo mensen die proeven het woord, die herhalen het, rewel. Of als je de naam van een berg noemt of een berg bij Semarang heet de Makamdowo. En hoor je uit de hele zaal zo, Makamdowo. Ze zeggen het na, ze genieten dan gewoon van zo'n woord. Het is herkenning. We hebben allemaal een beetje heimwee, dus degene die daar geweest zijn. En dan is het een feest van herkenning. En dat gaat altijd met een lach en een traan. Ze moeten heel erg lachen om de grapjes van Tante Lien. En zodra ik iets serieuzer word of een mooi liedje zing, dan komen de zakdoeken tevoorschijn. Het is echt, het is heel leuk om te doen.
Weet je, ik wou het zo graag nog eens zien, maar soms ook wilde ik niet. Want als het tegenvalt, daar dacht ik dan, doet het alleen maar verdriet. Maar eindelijk wordt het verlangen te sterk, dan wint er het ja van het nee. Je boekt en je pakt en je hoort naar geen raad. Je vliegt er zo snel je kunt heen. Indië, ons Indië, verwerp niet dit woord. Het is een betuiging van trouw. Wij duiden daarmee geen bezit aan. Alleen een hartekreet uitgaand naar jou. Indië, wij weten samen zoveel. Je kreeg van ons leven het beste deel. De jaren van arbeid, de kracht van de jeugd, ze blijven je erfdeel, zolang het je heugt.
Je bent begin dit jaar, als ik het me goed herinner, ben je naar Indonesië geweest. Wat heb je daar gedaan? Was dat privé, vakantie of heb je daar ook opgetreden of zo?
Het was een cruise. We vlogen naar Singapore en daar gingen we op een boot. En aan boord ging ik optreden. Maar het is natuurlijk ook leuk.
Wat voor publiek was dat?
Het waren Nederlanders die gevraagd waren om met Tante Lien op reis te gaan. Wie dat wou, dus die kwamen echt voor Tante Lien. Maar die boot, daar zaten een heleboel Duitse passagiers op. Dus voor die passagiers heb ik dan stukken in Duits gedaan. Een Duits met een...
Is dat niet vreselijk moeilijk om dan... dat in het Duits om te gaan zetten? Hoe kan dat?
Ik weet het ook niet. Dat gaat ook.
Het is specifiek Hollando-Indonesisch of hoe je het ook wilt noemen. Hè?
Ja. Nee, dan doe ik gewoon hetzelfde. Dan denk ik, ik ben nu Tante Lien en Tante Lien spreekt Duits.
Doe eens iets. Weet je nog iets uit je hoofd daarvan toevallig? Ik ben zo benieuwd.
Arm Den Haag. Wissen Sie, ich habe ein Gemälde zu Hause hängen. Aan de muur, weet je wel, zo ertussendoor. En dat is zeer schön, met sawa's, daar is die rijst daar drauf. Dan zeg je niet daarauf, maar drauf. Dus precies zoals je erop zegt. Gewoon de klinker zetten ze aan. Je zegt niet een boom, maar een boom. Dan wordt het geen boom, maar een boom. Ja, ik weet niet, het gaat vanzelf. En ze moesten ook erg lachen, die Duitse mensen. Maar ik had het al eerder op een andere cruise naar de Canarische eilanden gedaan. En dan, ja, ik weet niet, dat gaat vanzelf. En in het Engels gaat het ook goed. Maar Frans spreek ik niet, dus dan kan ik het niet. Kijk, als je de taal zelf spreekt, dan is het natuurlijk makkelijk om dat een Indisch accent te geven. You know that lots of Indos, they speak good, very good English. Weet je wat? Dan krijg je dan gaat het vanzelf. Dan spreek je dus Engels met een Indisch accent.
Met welke programma's ben je op dit moment bezig?
Nou, we zijn net klaar met een hele leuke plaat, Vera de Muis. Daar ben ik helemaal vol van. Daar moet je een stukje van laten horen aan de mensen.
Noem eens een liedje wat je daarvan wilt laten horen. Dan draaien we nu een stukje.
Nee, twee liedjes moet je laten horen. En ze duren maar een halve minuut. Dan moet je laten horen muziek maken. En nee, daarvoor moet je laten horen het klutsliedje. Want dan hoor je het muizenstemmetje van Vera de Muis. Dan wordt mijn eigen stem dus opgenomen. Dan zing ik het vier tonen lager in. Dan draai je ze het weer op de normale snelheid. Leg ik het goed uit. Eerst zetten ze hem langzamer, dan zing ik het laag in. En dan draai je ze het op de normale snelheid. En dan klinkt mijn stem opeens zo.
Het klutsliedje en muziek maken, daar komen ze.
Een ei, een ei en nog een ei. En nog een ei erbij. Wat boter en een snufje zout. En nog een ei erbij. Dat roeren we nu door elkaar. Ziezo, nou klutsen maar. Klutsen, klutsen, klutsen. We klutsen, klutsen, klutsen. Klutsen, klutsen, het is al bijna klaar. Klutsen, klutsen, klutsen. We klutsen, klutsen, klutsen. We klutsen, klutsen, klutsen. Oh. Ik hou van muziek. Mijn viool is zo fiek. Altijd raak ik bij haar. Snaar. chic. Altijd raak ik bij haar de gevoelige snaar.
Dat klinkt wel gek, hè?
Ja, en ik ben helemaal, zoals ik toen ook weg was van smurfen, dacht ik. Ik moet muizenstemmetjes, dat is hartstikke leuk.
Daardoor ben je op het idee gekomen om ook die truc van de snelheid toe te passen, zoals Pierre Cartner dat ook gedaan heeft.
Nee, want in de tijd van Pierre Cartner deed ik het zelf ook al. Met een aapje. Ik bedoel, dat procedé, dat is bekend bij iedereen. Alleen had hij toen een leuke aanleiding met die smurfen. En ook daar in die stemmetjes is nog heel veel onderscheid, hoor. Ik vind dat ik echt wel een leuk muizenstemmetje heb.
Over aapjes gesproken. Je hebt op dit moment een kinderprogramma waarin je een aap speelt, hè?
Ja.
Vertel er eens iets over. Wat is dat voor programma?
Nou, ik wilde dus altijd al... Dat is een hartewens van me om een aap te spelen. Ik deed dat altijd voor mijn eigen kinderen. En toen heb ik een kinderprogramma verzonnen van een meisje dat jokt en... Verzint van alles, ze wordt een reus en ze doet de gekste dingen. En het publiek gaat daar ook altijd helemaal mee. Maar het liefst wil ze een aap worden en dan krijgt ze een toverspreuk. En dan zegt ze tegen die kinderen, zal ik het doen? Ja, roept iedereen dan. En dan zegt ze, ja maar die aap kan straks niks. Straks kan die aap helemaal niet praten. Nou, dan zeggen ze meteen in de zaal, dan leren we het wel. En dan verkleed ik me gauw in de pauze. Klinkt weer die toverspreuk en dan kom ik als een aap uit een doos. En die staat daar, weet je wel. En dan vraag ik zo, wijs ik op mezelf en dan roepen ze aap, weet je. En ze leren, dat is zoiets leuks. Dat heeft de regisseur verzonnen hoor, Peter van der Linden. Hij zei, laat die kinderen jou maar alles leren. En het gebeurde precies zoals hij voorspeld had. En dan wijs ik op mijn knieën of op mijn mond. En dan roepen ze uit de zaal, mond, oren. En dan wijs ik de verkeerde dingen aan. Nou ja, dat hele stuk na de pauze ben ik dan als een aap. Maar dat is een kort stukje hoor, want... Maar dat vind ik zelf enig.
En dat is niet het enige programma wat je doet. Je hebt een Tante Lien theatershow. Je hebt het programma met de aap. En dan heb je ook nog een programma, als ik het goed heb, met een beetje nostalgische oude liedjes, wat je vaak in bejaardenhuizen en zo zingt, hè?
Ja, dat heet Kun je nog zingen, zing dan mee. Dat is ook uit de aanvraag geboren. Toen ik dat programma op de televisie deed, toen werd ik ook opeens door allemaal bejaardenhuizen gevraagd. En ook voor blinde mensen opgetreden. Dat was heel erg leuk.
Waar was dat?
Was dat nou Ermelo? Nee, het was geloof ik niet Ermelo, maar daar in de buurt in ieder geval. Dat weet ik dan niet meer. Ook hier in Den Haag wel eens.
Wie weet wordt op dit moment iemand deze cassette die daarbij geweest is. Feest der herkenning. En daar gaat het voor een groot gedeelte om, denk ik, in het repertoire wat je brengt. Aan het begin, voor dit interview... lieten we even een stukje horen van een kerstplaat die je gemaakt hebt. Ik wil graag dit interview afronden met nog een fragmentje van diezelfde plaat. Vertel daar eens iets over. Hoe heet die LP?
We gaan de boom versieren. En ik wilde een plaat maken. Een kerstplaat die iedereen mee kon zingen. Dus van groot tot klein. Want als wij thuis een plaat draaien van de Wiener Zengerknaben, dat is veel te hoog, dat kan niemand meezingen. Maar ook Nana Mouskouri kunnen we niet meezingen. Dus op een beetje algemene toonhoogte is alles gezet. En het was wel leuk hoor, want in de juni maand lag ik in de zon kerstliedjes te repeteren. En Joop Stokkemans, die het helemaal georchestreerd heeft, die componeerde. En dan hoorde je uit zijn studieruimte ook van de herdertjes lagen bij nacht. En riepen de buren ook net zoals tegen mij, is dat niet wat vroeg, weet je wel. En is ook in juni opgenomen met een kinderkoor. En toen was het zo heet dat er twee kindertjes even van hun stokjes zijn gegaan.
Van hun stokjes.
Maar ik ben dus nog steeds heel blij met het resultaat.
Ja, en inmiddels is het december en de mussen vallen niet meer van het dak. Ik zou je daarom willen vragen om tot besluit van dit gesprek nu een van die kerstliedjes zelf aan te kondigen. Ga je gang.
Dan zou ik het leuk vinden als nu gedraaid werd. Maria, die zouden naar Bethlehem gaan.
Maria, die zouden naar Bethlehem gaan. Kerstavond voor de noenen.
Dat was een gesprek met de artistieke alleskunner Wieteke van Dort, opgenomen in Den Haag op 7 december 1987. Tot de dag van vandaag, Wieteke is bij het maken van deze podcast bijna 77 jaar, is ze zeer actief gebleven. Als de coronacrisis er niet tussen was gekomen, had ze op dit moment op het toneel gestaan met Trudy Labey en Bram van der Vlucht in de comedy thriller Enkele Reis. Hetzelfde geldt voor haar optredens in bejaardenhuizen en de Tante Lien Act. Wat een heerlijk mens, met zoveel talent, humor en zelfspot. Ik hoop dat we nog lang van haar zullen mogen genieten. Tot zover deze podcast. Graag weer tot de volgende.